Je luistert naar Tijdreizigers.
Mijn naam is Philip Dreugen en in Tijdreizigers ga ik samen met een gast iedere aflevering op zoek naar opmerkelijke oorden en curieuze geschiedenissen. Deze podcast gaat over onmogelijke expedities, afgelegen eilanden en bizarre grenzen. Over alles wat onze wereld zo vreemd, maar tegelijk zo mooi maakt. En deze aflevering, ja, zit ik tegenover iemand, als je het hebt over opmerkelijke grenzen, die heeft er ongeveer het standaardwerk over geschreven. Enno de Wit, welkom. Leuk dat wij over grenzen kunnen gaan praten. Je hebt net een ander boek gepubliceerd over ruzie, wat ik ook een heel erg interessant thema vind. Maar we gaan voor deze podcast even terug naar een eerder boek van jou, De Grens. Ik heb dat boek, toen het uitkwam, heb ik het natuurlijk onmiddellijk gekocht. Want als er iets over grenzen voorop staat, dan ben ik gelijk verkocht. Ik merk dat meer mensen dat hebben. Hoe komt dat? Waar komt onze fascinatie met het fenomeen grens in hemelsnaam vandaan?
Nou, ik kan moeilijk voor andere mensen gaan spreken, uiteraard alleen voor mezelf. En grenzen, ja, dat komt nog uit mijn hele jonge jaren. Een soort van fascinatie voor atlassen. Als je een atlas voor je neus hebt, dan kun je daar, je kunt daar fictieve reizen in gaan maken. En het eerste wat je natuurlijk ziet in een atlas, dat is dat de wereld onverdeeld is in allemaal gekleurde stukjes. En die gekleurde stukjes, dat zijn landen. En soms zijn die landen die zijn verdwenen, die zijn weg. Ik kreeg dus ook van mensen atlassen, omdat ze wisten dat ik die belangstelling had. Ik kreeg van mijn grootvader een bosatlas uit 1914. En daar had hij zelf, dus al alle grenzen die toen veranderd zijn sindsdien, had hij gewoon, voor het puur praktische, had hij zelf allemaal die nieuwe grenzen erin getekend. En dan zag je dus eigenlijk live, als je dat doorbladerde, zag je dus voortdurend die grenzen ook veranderen in zijn handschrift. En het mooie was ook dat hij knipte ook dingen uit kranten die over grenzen gingen. Die plakte hij erin. En een van de dingen die hij erin had geplakt, dat is, zijn enige verzetsdaad geweest. Dat is een kaartje uit een krant uit 1943. En daar stond als mooie titel boven het nieuwe Europa. En daar had hij met zijn schoolmeestershand waarschijnlijk langs een liniaal. Dat is natuurlijk ook een tijdreis.
Zeker, ja. En hij had natuurlijk heel veel aan te tekenen in die jaren. Ja. Er veranderde nogal wat. Er kwamen inderdaad allerlei nieuwe landen bij. Ja. Verdwenen er ook weer natuurlijk.
Ja, want het hele idee, dat geldt ook voor de Nederlandse grenzen. Ik maakte, zoals je net al zei, heel veel mensen zijn geobsedeerd of gefascineerd door grenzen. Er zijn mensen die zijn met mijn boek zijn ze langs de grens gaan lopen. En dan kreeg ik via sociale media dan foto's van die mensen bij grenspalen. En dan kreeg ik ook veel meerdere foto's van mensen. Er staat een grenspaal uit Zeeland staat op de cover. Meerdere foto's van mensen gekregen die met het boek bij die grenspaal stonden.
Het Drosten-effect.
Ja, en dat vond ik op zich dat natuurlijk wel heel erg leuk. Je ziet dus, merkt dus dat heel veel mensen die hebben daar iets mee. En toen ik de boekhandelstournee deed met het boek, nam ik een blinde kaart van Nederland mee. Die had ik geleend van de school van mijn dochters. En dan kwam ik binnen en het eerste wat ik deed was die kaart ophangen. En dan kwamen binnen, waren dan ook in Nederland. En het eerste wat zij deden was naar die kaart toe lopen en dan dingen aanwijzen. En dan merkte ik ook wel dat als het dan over grenzen ging, dat mensen heel vaak het idee hadden dat die grenzen statisch waren. Hè? Dat die er eigenlijk altijd al waren geweest. Ja, en naarmate je dan verder gaat kijken, dan zie je dus dat de grenzen eigenlijk altijd fluïde zijn. Alleen doordat dat zo'n lange tijdsperiode vaak heeft, en wij het in onze tijd ook niet meer meemaken, realiseren we ons dat niet. En dan is het al iets heel erg bijzonders als we een grenscorrectie hebben met de Belgen langs de Maas.
Ja, dat we een eiland krijgen bijvoorbeeld.
Ja, en dan
of een stukje oever.
Ja, precies. En dan is er meteen, dan staat er meteen een televisieploeg staat er dan op de stoep. En van, wat betekent dit allemaal? Als je dat vergelijkt met hoe dat vroeger ging, ja, dat waren hele lappen. En mijn grootvader, waar ik het net al over had, die had op een van de kaarten, had hij dus al ingetekend welk stuk van Duitsland wij terug zouden krijgen als herstelbetaling. Nou, dat was vrijwel heel Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. Dat was het hele Ruhrgebied, alles zou dan bij ons horen.
Ja, zodat de volgende Adolf niet gelijk bij ons in de keuken stond. Stond op een van de posters die er toen werd gemaakt.
Ja, maar er waren heel veel brochures werden er uitgegeven na de oorlog. Ja, daar werd ook voor gepleit om van Duitsland een boerenstaat te maken, gewoon zonder industrie.
Ja.
Gekkigheid, maar goed, het hoort er wel bij.
Het begint bij een heleboel mensen begint het met zo'n atlas. Dat vind ik opmerkelijk. Dat is een verhaal dat ik vaker hoor. Die kietelen op de een of andere manier toch de fantasie. Ja. Je kijkt ernaar en je begint eigenlijk, begin je op papier al te reizen. Wil je weten, ja, maar wat is er dan in dat andere gekleurde vakje op die kaart?
Ja, nou, ik niet hoor.
Nee, je hoeft er niet heen.
Nee. Want ik, als ik...
Jij wilt het alleen zien in die atlas.
Nou, niet alleen. Maar als ik, nou, ik ging vroeger met mijn ouders in de jaren 60 en 70. Toen de welvaart toenam, gingen wij naar het buitenland met vakantie. En dat vond ik fantastisch. Alles fantastisch. En, als je in Duitsland bij wijze van spreken was en je sliep in een Duitse pension. Ja, dat was alles was vreemd. Alles was net anders dan bij jou thuis. Dat was natuurlijk fantastisch. En daar hoefde je helemaal niet naar New York of zo. En voor dit boek ben ik ook een aantal stukken van de grens heb ik bekeken. En dan is het inderdaad zo dat je fietst de grens over en dan ben je in het buitenland. En dat is al genoeg eigenlijk. Dat zijn andere lantaarnpalen. En dat zijn
straatnaambordjes.
Ja.
En je ziet het zelfs vanuit de lucht, hè?
Ja.
Als je gaat landen richting Nederland, dan merk je ineens dat in Nederland is er ruilverkaveling geweest.
Ja.
En in grote delen van Duitsland niet. Dus nee. Je ziet eigenlijk in het landschap zelfs de grens van Nederland terugkomen.
Ja. En dat is ook weer heel, heel typisch, omdat er stukken grens van Nederland zijn met Duitsland. En België trouwens ook, waar eigenlijk het landschap gewoon doorloopt van oudsher.
Ja.
Alleen doordat die grens op een gegeven moment zo... Ja, concreet werd getrokken, lopen daar wegen dood. En dan zie je, dan wordt er dus een grens aangelegd. Terwijl aan allebei de kanten van de grens het landschap hetzelfde is gebleven.
Ja. Grappige vind ik, toen ik mijn eigen boek Moris net schreef, ben ik natuurlijk ook in de geschiedenis van de grens, met name van Limburg. Ja. En wat later België is geworden gedoken. En kwam er ook achter dat daar is ook gewoon een soort onderhandelingen over gevoerd. Ja. Daar kwamen mannen die kwamen dan in een zaaltje in Aken bij elkaar. En die gingen dan op een gegeven moment kijken van... nou, de grens die we hebben bedacht, die loopt ongeveer daar. Oh, maar wacht even, die boerderij, die moet natuurlijk dan wel met zijn pad richting het oosten zijn. Dus dat wordt dan in dat geval een Pruisische boerderij. En dat werd dan een Nederlandse boerderij. Oh, maar dan kreeg Nederland wat te veel. Dan moest Duitsland weer een grasveld hebben. En zo zijn er mensen die dan jaren later in Limburg... aan de ene kant van de weg zijn ze Duits.
Ja.
En bij het WK zitten die in witte shirtjes. En aan de andere kant hebben ze een oranje shirtje aan. En als de cameraploeg langskomt, dan willen ze ook nog wel eens een keer zogenaamd met elkaar op de vuist gaan.
Ja. Ja. Nou goed, er zijn opvallend weinig rechte stukken grenzen in Nederland. En Nederland heeft bij Duitsland, moet je naar Drenthe, daar is nog een stuk, daar was niks. Maar daar zie je toch op een gegeven moment inderdaad wat jij noemt, van die uitstulpingtjes zitten. En dat is bij de grens van Limburg ook. Want Limburg is, want jij noemt het net boerderijen, maar er is ook een slaapkamer van een pastoor geweest, die daarvoor heeft gezorgd dat er net één hoekje dus dan weer bij Nederland bleef. En de boerderij mocht ook zelf kiezen, hè, waar ze bij wilde horen. En dat was natuurlijk lastig, omdat Limburg hoorde eigenlijk ook bij Duitsland, lid van de Duitse
bond. Zeker.
Dus voordat Limburg Nederlands werd, ja, je kunt ook wel betogen dat Limburg helemaal geen Nederlands is. Maar Limburg heeft natuurlijk een status die heel anders is dan die van de andere provincies in Nederland. Ze hebben niet voor niks een gouverneur in plaats van een commissaris. Ja. Dus het is een wat vreemd aanhangsel, niet alleen op de kaart. En als je dan naar het zuiden gaat, dan kom je in Moresnet terecht en dan wordt het nog gekker.
Het is ook een soort kruispunt van talen, van culturen, van houdingen ook. Hè? Een beetje levenshoudingen heb ik het dan over.
Ja, maar sowieso de grens is natuurlijk wat dat betreft altijd al bijzonder geweest. Omdat er gebeurden dingen die in de rest van het land niet gebeurden. En mensen zijn er nu heel verbaasd over dat in Noord-Brabant, de provincie, dat daar zo ongelooflijk veel criminaliteit voorkomt. Maar als je in de geschiedenis duikt, dat was eigenlijk altijd al zo. En dat heeft ook veel met de grens te maken.
Smokkelaarsnesten, precies. Ja.
Daar werd als een dolle gesmokkeld. En daar wordt vaak een beetje romantiserend over gedaan. Maar dit waren mensen die hadden gepantserde Amerikaanse auto's en machinegeweren waarmee ze op de douane schoten. Echt zo lollig was het ook niet altijd.
En die zijn geëvolueerd naar nu de ecstasy-bendes die dan hun afval dumpen in de natuur.
Ja. Tenminste, kort door de bocht kan je dat wel zo stellen. Ja, misschien dat een enkele Noord-Brabander er niet mee eens is. Maar het is natuurlijk toch zo, als je naar Zeeuws-Vlaanderen gaat. Zeeuws-Vlaanderen beschouwen zich niet als Zeeuwen, maar ook niet als Belgen en eigenlijk ook niet als Nederlanders. De echte Zeeuws-Vlamingen die hebben ook een eigen Zeeuws-Vlaamse vlag. Ik kwam iemand tegen bij een lezing in Goes. En die vertelde dat hij elke dag die vlag hees.
En schoot dan een kanon af waarschijnlijk ook.
Als hij het had gehad, dan had hij dat graag gedaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Zo'n type was dat wel. Maar bijvoorbeeld het verhaal Elten, hè? De Eltener Boeternacht.
Ja, voor wie het niet kent, dat is een dorp dat is aan Nederland gegeven aan het einde van de oorlog. Ja. Maar het bleven toch Duitsers, dus we hebben het maar teruggegeven.
Ja, het was de bedoeling dat wij, zoals eerder al gezegd, half Duitsland zouden innemen. Daar was niet iedereen het mee eens, dus kregen we een paar plukjes. En het grootste plukje was Elten. Elten ontwikkelde zich, dat ligt bij Nijmegen, achter de grens, over de grens daar zo. En dat ontwikkelde zich tot een toeristische trekpleister van je welste. En op een gegeven moment vond men het toch wel een beetje gek dat wij een stukje Duitsland bezet hielden. En toen werd er dus na lang onderhandelen, waarbij allerlei compensatie werd geboden, werd dat dus weer Duits. En daar, dat vonden de Eltenaren dus echt volkomen waardeloos. Want in één keer was het toerisme was weg.
Was ineens weer gewoon een plaatsje.
Een plaatsje, ja, een beetje.
Ja, dus, van niks dus, eigenlijk.
Precies. Maar de Elten en Boetenacht, dat was een slibberik. Die dacht van ja, maar als ik dus dan vrachtwagens met spullen daar neerzet die in Duitsland duurder zijn dan in Nederland, dan wordt het in één nacht, wordt dat stukje, dat wordt Duitsland. En dan hoef ik het niet letterlijk de grens over te smokkelen. Ja. Die grens die gaat de andere kant op. En dus hebben ze daar vrachtwagens vol met boter neergezet, vandaar de naam. En die boter die was dus legaal de volgende dag in Duitsland. Zonder dat er accijns of wat over waren betaald.
En zonder dat ze ook maar een meter hadden hoeven rijden.
Ja, langs die hele grens merk je ook, want we hadden het net over Noord-Brabant, maar je merkte langs de hele grens dat er altijd wel mensen waren die de mogelijkheden zagen.
Grenzen zijn ook eigenlijk vragen om moeilijkheden.
Ja.
Je vraagt er eigenlijk om dat mensen op letterlijk op de grens van twee systemen gaan kijken dat ze het grijze gebied daartussen, dat ze dat kunnen gaan te gelden kunnen maken.
Ja, en dat is vaak iets heel simpels. Bijvoorbeeld de Twentse bandjes in de jaren 60 die apparatuur nodig hadden, die slopen via een groene grensovergang de grens over. Dan kochten ze in Gronau kochten ze dan hun apparatuur. En die was daar veel goedkoper dan in Nederland. En die namen ze dan weer mee terug.
Mijn elektrische treinen die kwamen uit Duitsland. Ja, die waren ook Duits, waren Märklin. Maar dan gingen wij altijd, ik kom uit Groningen oorspronkelijk. Wij gingen inderdaad ook inkopen doen, met name in december. Dan net over de grens in het Duitse plaatsje Leer. En daar stond een groot, ja, soort warenhuisachtig winkel. Waarschijnlijk als je het nu ziet, denk je van, wat klein en aftans. Maar voor ons was dat een best wel grote winkel. En daar waren de Märklin-treinen waren goedkoper. Dus ja, en ik had een elektrische trein. Dus daar werden mijn loks gehaald en de wagons en zo.
En zo kun je langs de hele grens kun je dingen aanwijzen, nog steeds. Drank, bier. Als je de overkant van de grens in Duitsland rondrijdt, dan zie je er enorme bierhallen. Soms liggen ze niet eens in de buurt van een dorp. En dan kunnen ze gewoon Nederlanders, die komen gewoon even met zijn bakkie.
Er zitten alleen maar Nederlanders te tanken waarschijnlijk.
Heel
dan.
Veel Nederlanders, ja. En nou, iedereen kent natuurlijk het verhaal over het vuurwerk in België.
Ja, daar zit hele jaar door.
Net zoals omgekeerd in Zeeuws-Vlaanderen de Nederlanders daar hun porno kwamen halen, omdat dat in België weer verboden was.
Dat is ook een soort vast fenomeen, hè? Pornowinkels aan grenzen. En ik heb ze bij Denemarken en Duitsland ook gezien. Ja. Ik weet even niet meer in welk land het nou strenger was.
Alleen op Denemarken was het wat milder.
Dan zaten ze aan de Deense kant van de grens.
Ja. En dus allerlei wat we dan officieel contrabanden zouden moeten noemen. Ja, dat mensen die dachten dus, dat is mooi. Langs de grens bij, dat moet ik even nadenken hoor, dat is bij Twente richting Duitsland. Daar zat dus aan de Duitse kant zat een enorm warenhuis. Echt gigantisch. Met allemaal zooi die de Nederlanders daar kwamen kopen. Ja, de tragiek is natuurlijk dat door het verdwijnen van die grens die bedrijven of weggingen of iets nieuws moesten bedenken. Ja, ombouwen die op maar.
Ja. Ik moet ook zeggen, ik haat Schengen. Nou, kijk, haat gevoelsmatig. Ja. Schengen is goed hoor, laat er geen misverstand over bestaan. Ik heb het zeker toen ik natuurlijk in de buurt van Morris net rondliep zelf gemerkt hoe makkelijk het is en dat ik soms ook niet eens wist in welk land ik was. Dat is ook meerdere keren gebeurd. Alleen de romantiek. Ik had het erover dat we die treinen gingen halen in Duitsland. Nou, mijn vader die sloeg dan ook nog altijd wel wat meer dingen in, met name sterke drank inderdaad. En er zat een hele achterklep, die zat vol. En dan kwamen we bij Nieuweschans bij de grens aan en dan zei hij, ik hoop niet dat ze in de klep kijken. En die spanning in de auto van toen,
ja.
Daar is het bij mij in ieder geval wel een beetje begonnen, die fascinatie met grenzen. Er gebeurt hier iets, we staan op een bijzonder punt. Ja. Je ziet het niet, je ziet eigenlijk niks aan het landschap bijna. Maar we staan toch op een bijzonder punt. En die spanning, ja, die zou ik eigenlijk wel weer een keer
andere
terug willen.
In je portemonnee. Ik noem maar wat. Ja, dus dat zijn allemaal die kleine.
Hoeveel is 400 Belgische frank eigenlijk?
Ja.
Dat soort vragen.
Een stuiver per frans, zoals om ongeveer denk.
Maar dat je toch altijd eventjes weer erover moet nadenken.
Je kijkt ook in je portemonnee. Italië ook. Je bent in één keer rijk. Dus dat is allemaal weg. En dat is wat je zegt. Er zijn natuurlijk heel veel voordelen te noemen van. Van Schengen en van de Europese samenwerking, vrij verkeer van goederen en personen.
Ja.
Dat is op zich natuurlijk mooi streven. Maar ja, er verdwijnt inderdaad wel wat.
Ja, nee, we vreten er goed van natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn.
Dat ook.
Ja. Ook een drielandenpunt trouwens, hè, Schengen.
Klopt.
Ooit het Nederlandse drielandenpunt.
Ja, en we hebben in Twente hebben we ook een drielandenpunt. Want we hadden net over Hannover. Daar zit er een beetje. Dus en als je op die manier, dan kan je de hele wereld over, hoor. Als het om dat soort dingen
ook al verdwenen. Ik wil ook landen terug. Ik wil allerlei landen terug die ook niet meer bestaan. Ik vind dat zo jammer dat er heel veel is verdwenen.
Nou ja, je hebt natuurlijk het verhaal van mensen die hun eigen staat hebben gesticht. Maar dat is allemaal niet zo serieus.
Dat vind ik altijd zo van die. Ja. Ik weet niet wat ik daar nou voor moet denken eigenlijk.
Iemand die ontdekt dat er ergens in een notariële akte in een stukje land niet goed beschreven is. Dat één hoek.
Die heb ik hier dus, de onafhankelijke staat Beukenveld.
Ja.
Die staat in jouw boek, vind ik echt fantastisch. Fantastisch. Misschien moet je het even zelf uitleggen om een industrieterrein dat is aangelegd over de Nederlands-Duitse grens heen.
Nou, en er is vergeten, één hoek is daar, het is niet goed beschreven, zodat één hoek eigenlijk niet bestaat, officieel, volgens het kadaster. En hij dacht dus van, nou, maar het ligt er wel. Dus als ik daar...
Die hoek was van die man.
En die was van die man. En als ik daar ga zitten, dan heb ik dus, hoort dus niet bij een land, dus dan kan ik mijn eigen land stichten. En dat deed hij ook, maar hij is natuurlijk absoluut niet uniek daarin. Hè?
Hij is zelfs de bak ingegaan, geloof ik.
Van achter heeft hij bedreigd. Hij zou wapens op dat gebied hebben gezet en dan zou hij dan van achter gaan vermoorden. Nou, veel succes. Maar goed, het is natuurlijk iets heel erg perifers dat mensen hun eigen staat gaan scheppen. Dat komt, ja.
Nee, maar ik ken die mensen van die fantasiestaatjes, die ken ik wel. Die komen dan ook één keer per jaar komen die bij elkaar en dan gaan ze met z'n allen elkaar ridderorders uitdelen. Heb je dat wel eens gezien?
Nee, een carnaval.
Oh, nee, ik ben er één keer jaren geleden alles geweest voor een reportage voor een blad waar ik toen voor werkte. En dan allemaal van die mensen met fantasieuniformen en fantasieadmiraals en fantasiedictators voor het leven. En die hadden dan, ik ben van de trans Beukenveldië en ik geef jou als dictator van het aanpalende, weet ik veel, noem maar een fantasieland.
Dreugeland
geef ik jou hierbij de oorkonde van trans Beukanië. Ik had dat altijd een beetje het idee van de geneesheer-directeur heeft de achterdeur van het gesticht open laten staan.
Maar als ze zich op die manier uit onschuldigen.
Nee, het was totaal onschuldig natuurlijk.
Precies, dat is beter dan dat iemand gewoon het Duitse volk achter zich probeert te krijgen. Dat is een fantasie.
Nee, ik vind ook dat er minstens sprake moet zijn van een stukje land.
Ja.
Van Sealand bijvoorbeeld, die man die dat boorplat, het was een verdedigingsplatform in de Noordzee heeft geclaimd en heeft gezegd, nee hoor, dat is nu mijn republiek.
Ja. Ja, er staan een paar van die forten staan er in de Theems monding. En op een aantal hebben ook radiostations gezeten in het verleden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook iets waar je niemandsland voor nodig hebt eigenlijk. Zoals je dat in Nederland ook hebt gehad. Maar trouwens, ik had er nog wel een vraag over. Ik was een keer bij een personeelsfeest van Boekhandel Broekhuis. Uitgenodigd om te spreken over de grens. Dat boek was net uit. En toen was iemand was het er niet mee eens dat ik de kust ook als grens beschouwde. En we zaten daar een beetje over te kiften, zal ik maar zeggen. En toen dacht ik, de enige manier om dit op te lossen, er was een man of 100. Dus dan gaan we even hand opsteken.
Ja.
De kust was wel degelijk volgens een meerderheid ook een stukje grens.
Ja, dat ben ik ook wel met ze eens eigenlijk. Ik heb zelf ooit de merkwaardige situatie gehad. Ik was op Borneo aan de westkant en ik ging naar het strand daar. En ik sprong in het water. Volgens de Chinezen ben je dan in China, wist je dat?
Daar al?
De vloedlijn van de Zuid-Chinese Zee aan de kust van Borneo, daar begint China volgens China dan. Volgens de Maleisiërs en in dat gedeelte van Borneo was ik het Maleisische deel, is dat allemaal klinklare onzin. En die verdedigen met hand en tand ook nog allemaal eilandjes.
Ja.
Waarvan ze denken dat die ook dan weer Maleis zijn en de Chinezen ook vinden dat die Chinees zijn. Maar het water, de eerste druppel water is al eigenlijk een grens.
Ja. Maar dan kunnen we de geschiedenis weer induiken. En ook de Nederlandse geschiedenis weer induiken. Omdat Nederland heeft natuurlijk zijn best moeten doen in het begin de jaren van de Republiek. Om die Republiek ook echt te vestigen. En niet alleen het grondgebied te beschermen. Met de slagen bij Heiligerlee en noem ze allemaal maar op. En uiteindelijk 1648, de Vrede van Westfalen. Waarbij die grenzen dan ook werden vastgelegd. Maar ook natuurlijk op ter zee. En dat was natuurlijk Hugo de Groot. Die dacht van, jongens, dan moeten we even slim zijn. We gaan ervoor zorgen dat die zee vrij blijft. Want dan kunnen wij lekker met die boten daar gaan blijven varen met de VOC. En dat is eigenlijk het zeerecht wat nog steeds geldt. Langs de kust zie je dus ook een historische ontwikkeling van de grens. Want op het moment dat er ergens olie wordt gevonden bijvoorbeeld, of gas.
Oh, ja.
Ja, dan gaat ineens dat hele continentaal plotverhaal gaat dan ook weer spelen. Ja. En er lopen dus, voor de Nederlandse kust lopen dus verschillende grenzen.
Ja, tot mijn verbazing hebben de Duitsers een deel van de Doggerbank, hoorde ik laatst.
Ja. Ja, en nou ja, goed, de Eemsmonding is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Daar zijn we blijven steggelen met de Duitsers. De Duitsers hebben daar
gewoon... Wacht even, Enno, dit is toch een schande. De Duitsers een stuk van de Doggerbank. Duitsland ligt er niet eens in de buurt.
Nee.
Nou, willen ze dan binnenkort willen ze daar raketten gaan lanceren vanaf schepen?
Nou,
ja, want dat mag, want dat is dan weer dat is van de Duitsers.
Creatief denken. Hè? Nee, maar goed, de Eemsmonding, de Duitsers brachten Nederlandse garnalenvissers op die toevallig dan Duits omstreden gebied binnen waren gevaren. En dat had ermee te maken dat als je kunt dus de grens doortrekken. Als je de zee in gaat en je wil weten welk stukje zee, dan trek je dus een zeegrens, de zee in.
Ja, de landgrens laat je gewoon doorlopen.
En dan, dus het was heel belangrijk waar in de Eems de grens begon. Omdat als je natuurlijk 1 graad de ene kant of 1 graad de andere kant op. Dat heeft natuurlijk, als die grens tientallen kilometer lang is. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk een enorme weg tot gevolg. Ja, ja, en dat is echt tot in. Nou, volgens mij hebben ze het net opgelost. Maar het zou kunnen dat het nog steeds omstreden.
Ja, ze doen er vaak. De autoriteiten doen er vaak lang over om dit soort dingen op te lossen.
Ja.
Kutch Bahar, om maar eens wat te noemen. Ja. De lappendeken van enclaves, contra-enclaves, contra-contra-enclaves tussen India en Bangladesh. Net pas opgelost. Echt tientallen jaren mee zitten steggelen. Waar mensen dan een woonkamer hadden in India en de slaapkamer in Bangladesh.
Ja, het leuke is, die situatie is natuurlijk vele malen ingewikkelder dan onze Baarle-Nassau als een Baarle-Hertog was. Maar zij hebben het wel opgelost en wij nog niet.
Ja, er was daar ook iets meer urgentie, had ik het idee.
Ja, ze begonnen op elkaar te schieten. Dat was minder natuurlijk. Ja, ja, dat klopt wel. Ja. Maar het is, als het gaat om die grens in de Eems, dan gaat het er echt om. Want dan willen we dus in die Noordzee zeker weten dat wij dat gas en die olie hebben. En tegenwoordig de windmolenparken. Maar jij komt uit Groningen. Als je vanuit de stad Groningen naar het noorden gaat, dan je gaat op de dijk staan, dan zie je in de verte een waddeneiland liggen. En dat is Duits.
Borkum. Ja. Hadden we bijna gekregen trouwens. Hè? Wilden de Belgen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog ruilen tegen Maastricht. Kregen zij Maastricht en om de Duitsers te straffen moesten wij dan Borkum krijgen.
Ja, maar in eerste instantie moesten wij ook worden gestraft.
Klopt, maar uiteindelijk na een heleboel 5 en 6, want ja, andere geallieerden wilden niet mee. Toen probeerden een soort mini-plannetje Maastricht tegen Borkum.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik had Borkum wel willen hebben eigenlijk. Ik bleef even terug naar jouw kindertijd. Je had het over atlassen, je had het over reizen op papier als het ware. Weet je nog je eerste grens waar je over bent gegaan? Die je echt bewust meemaakte? En waar was dat?
Dat denk ik dat het geweest is in België, de grens van België. Mijn vader die was leraar en leraren die hebben weinig geld en heel veel vakantie. Dus wij gingen heel erg lang kamperen, want kamperen dat was niet zo duur. En dan zaten we op een camping, en in dit geval in Brabant. En dan zaten we vlakbij de Belgische grens en die staken we dan wel eens over. Tot mijn grote genoegen, ja.
En wat ging je dan doen aan de andere kant? Of was gewoon het oversteken was de lol?
Ja, we maakten wel eens toertochtjes. Ik ben op een regenachtige dag brachten wij een bezoek aan de spa-fabrieken. Dat zou ik nooit vergeten.
Om die waterflessen te zien vullen.
Ja.
En dat was spannend.
Ontzettend.
Je hebt natuurlijk wel eens het fenomeen, de grens lijkt spannender dan dat hij is vaak ook. Hè?
Ja, het is wat je er zelf in legt.
Hij wordt spannender naarmate je hem nadert. En dan als je eroverheen gaat en je rijdt er weer van weg bijvoorbeeld, dan wordt hij gelijk weer minder spannend. Want je bent in dat andere land.
Weet ik niet. Want ik hou erg van Duitsland om met vakantie te gaan. En een van de dingen die ik in Duitsland heel graag doe is boodschappen. Omdat Duitsers hebben fantastische supermarkten, heel anders dan bij ons.
En goedkoop.
Ja, niet altijd. Maar het is wel zo dat ze daar allerlei producten hebben die je dan niet kent. En dat vind ik heel spannend. Maar het ligt ook aan jouzelf. Want er zijn mensen die steken de grens over. Die denken, nou ja, ik ben onderweg naar mijn vakantiebestemming. Het zal allemaal wel, doet ze niks.
Ja, die mensen die begrijp ik niet.
Nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Er zijn wel meer van die dingen waarvan ik dus heel, heel erg blij word. En dat andere mensen denken, waar gaat dit over?
Ik herinner me, een aantal jaren geleden was ik in Lugano, Zwitserland. En daar tegenover ligt Italiaanse enclave Campione d'Italia. Mm-hmm. Ik was voor werk was ik daar. En ik was op een gegeven moment klaar. En ik had nog een dag over. Ik denk, wat ga ik doen? Het was een soort veerbootje. Nam ik naar de overkant van dat meer waar die enclave dan ligt. Een stukje Italië in Zwitserland. Nou, hoe mooi wil je het hebben? En vervolgens was ik daar. Ja, nou... Leuk. Wat gaan we doen?
Ja, er zijn. Foto maken.
Pizza's eten.
Ja, foto maken.
Dat was het uiteindelijk. Ja. Dat is het enige dat ik heb gedaan in Campione. Er schijnt ook nog een groot casino te zijn. Maar dat was dicht, want het was failliet. Hoe je als casino failliet kan gaan, weet ik nog steeds niet. Gouden handel. Maar ja, en dat is het dan. Dan loop je er. En dat is het fenomeen van er zijn is het eigenlijk dan.
Ja. Ja, het is ook wat je ervan verwacht. Je gaat daar ergens naartoe. Ik ben echt iemand, als je ergens naartoe gaat, dan wil ik graag een doel hebben. Dan heb ik echt ik wil naar een museum of weet ik veel wat en zo. Dat vind ik altijd prettig. Maar het doel van dat je naar zoiets wat jij net noemt, een geografische anomalie, is in wezen ook al voldoende. Ja. En soms is het misschien zelfs verstandiger om er niet naartoe te gaan en om gewoon de droom te koesteren. Er zijn altijd al in het verleden altijd van die landen geweest waar die een soort van mythische status hadden en soms niet eens bestonden. Hè. Het Shangri-La bijvoorbeeld of Atlantis, ik noem maar wat.
Werden ook landen verzonnen om dan investeerders aan te trekken, maar ja. die dan investeerden in een niet bestaand land.
Of natuurlijk landen die verzonnen werden, zoals Utopia, om de maatschappij een spiegel voor te houden. Maar bijvoorbeeld, als het toch gaat om die hele geografische fascinatie, we hadden het in het begin over die landen die niet meer bestaan. Ik kwam op een gegeven moment kwam ik erachter dat in de jaren 20 Gabriele D'Annunzio, ik moet het goed zeggen, de Italiaanse schrijver, dat die een vrij korte tijd een eigen republiek heeft gehad boven Triest, Fiume.
Nou, prachtig stukje land ook, hè?
Ja, maar ik heb niet de neiging om daar naartoe te gaan. Ik vind het wel hartstikke mooi om erover te lezen. Maar ik denk als ik daar naartoe ga, dan ze zullen er geen D'Annunzio ansichtkaart misschien wel. Ik weet het niet, maar ik vind het mooi om te weten dat het bestaat.
Ja. Ja, er zijn een aantal van die voormalige landjes die dan dat nog steeds vieren. Die ook nog steeds eigen postzegels uitgeven die niet kunt gebruiken op enveloppen en zo. Het neigt een beetje naar zielig, maar ik aan de andere kant vind ik het toch ook wel weer leuk.
Ja, het heeft natuurlijk heel erg veel te maken met identiteit. En dat is op dit moment een thema wat natuurlijk heel erg speelt. Maar dat is schijn dat het nu mode is. Want dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Dat die identiteit heel erg belangrijk is. En ik denk wel eens dat mensen die zijn opgegroeid in de buurt van de grens. En er spreken ook wel mensen die bijvoorbeeld uit Limburg aan de grens zijn opgegroeid. En die vinden zichzelf ook toch wel bijzonder. Mensen aan de kust ook, die vinden elkaar ook wel. Die vinden zichzelf ook echt redelijk bijzonder.
Omdat ze aan die rand wonen.
Ja, omdat het toch anders is dan in de rest van het land. Voor mezelf, ik ben ook aan de kust opgegroeid. Ja, je woont hier eigenlijk in een halve wereld, maar je besefte dat niet. Je er altijd al. Ja, je was er altijd al.
Wat is jouw favoriete stukje Nederlandse grens?
Ik denk dat het toch wel stukjes met Duitsland, Twente en Achterhoek.
Je hebt daar bijvoorbeeld de neutrale weg, weet ik. Maar wat is daar bijzonder aan?
Nou, dat is gewoon heel persoonlijk. Omdat mijn grootouders woonden in de Achterhoek. Dus wij kwamen er vroeger, toen ik als kind was, kwamen er vroeger vaak. Dus dat landschap heeft voor mij altijd al van magische vloers gehad. Dat was... Wij woonden aan de kust en dan gingen we echt waren we dagen, weken, maanden onderweg. En dan kwamen we in een heel nieuw wonderland waar alles anders was. En als we dan mazzel hadden, dan gingen we nog een stukje verder. En dan kwamen we in dat mythische Duitsland terecht. En ja, dat was natuurlijk als klein kind. Als je daar een beetje gevoelig voor bent, dan is dat natuurlijk, dat draag je de rest van je leven met je mee.
Ik had gedacht dat jij zou zeggen dat stukje waar Drenthe een soort hoek maakt. Ja, dat vond ik namelijk wel een heel erg interessant deel van jouw boek. Daar is in 1776 nog het grensoorlogje van Roswinkel uitgevochten.
Ja.
Daar zijn allerlei mensen die eigenlijk op persoonlijke titel dan delen claimden van of het ene of het andere land. En zo de grens zelf eigenhandig gingen verschuiven.
Ja.
Prachtig verhaal is dat.
Ja, dan kom je dus ook weer terecht op het boek wat hierna verscheen, wat eigenlijk ook over de Nederlandse identiteit gaat. Namelijk, grens is altijd ruzie. Altijd.
Altijd ellende.
Altijd. Want je trekt de grens en er is altijd iemand die zegt, nee.
Maar daar gingen hier dus zelfs mensen met snaphanen en andere wapens gingen die dan hun eigen gemaakte grens gingen die verdedigen.
Nou, dat is dus de emotie die een grens losmaakt. Hè? Omdat het niet alleen is dat iemand een stukje van jouw land pikt. Iemand pikt jouw identiteit. Jij identificeert jezelf als zijnde de inwoner van dat stukje land. Hè?
Ja.
Ik ben de naam van het dorpje even kwijt wat daar helemaal bij Hardenberg achter ligt. Wat helemaal Duitsland insteekt. Het boek van Rode noemen ze het zelf, maar de officiële naam schiet me nog wel te binnen. Maar dat dorpje dat heeft zijn hele identiteit ontleend aan het feit dat ze dus in Duitsland liggen. En die mensen die vinden dat ook van zichzelf heel bijzonder. Maar ze klagen er ook over. Want doordat zij dus in Duitsland liggen, hebben ze ook te maken met een aantal Duitse regels. Bijvoorbeeld op het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. Dat schijnt daar dan weer niet te mogen. Nou goed, een hoop gedoe. En het is moeilijk om vergunningen te regelen, et cetera, et cetera. En ze hebben een boek gemaakt, een heel dik boek. Hartstikke mooi. En dat is het geschiedenis van hun dorp. En ik geloof dat er misschien 100 mensen wonen, 120. Ja, en dan is het toch zo belangrijk. Die plek, dat zijn zij. Daar maken ze een boek over. Ja, hartstikke mooi. Begrijpelijk ook.
Dit doet mij ook denken aan een ander verhaal. Dat daar, volgens mij was het 1989, volgens mij diezelfde buurt. Daar is toen op een gegeven moment ontdekt dat de grenssteen, die was even een paar meter Duitsland ingeschoven. Ja. Dus Nederland was een paar meter groter geworden.
Ja, ja, dat is meteen heisa.
En maar laatst gebeurde dat opnieuw, maar dan tussen België en Frankrijk. Ik weet niet of je dat nog hebt gevolgd. Ja. Dat een landbouwer die verplaatst een steen. En, er komen gelijk 30 cameraploegen die staan die steen te filmen.
En het maffe is, wat maakt het dan uit? Alles gaat tegenwoordig met satellieten en metingen.
Dat bedoel ik. Ja.
Dan gaat iemand een steen ergens anders neerzetten. En dat is dat tastbare wat je dus nodig hebt. Want als je kunt zeggen, de identiteit zit in je hoofd. Maar je moet ook iets tastbaars hebben. Je moet een stuk grond hebben. En dan onder die stuk grond zit de grens. En zeg je, kijk, zijn wij Nederlanders. Wij zijn Nederlanders. Max Verstappen wordt straks wereldkampioen. We worden wereldkampioen. Dat zijn al die mensen die binnen dus die grens wonen. En op het moment dat Nederland in 1988 Europees kampioen voetballer werd. Toen hingen dus in het oosten, boven de snelwegen gingen de spandoeken gericht tegen de Duitsers. Want die kwamen met de Duitsers.
Oh ja, het zwaait zo eens, hè?
Ja, ken ze nog. Tegen de Duitsers, het was de wedstrijd tegen de Duitsers vooral, ja. Maar daar hingen dus de spandoeken.
Wij wel, jullie niet.
Ja, zoiets. Ja. En dat was dus, nou, dat was inderdaad laten zien van wij wonen aan de goede kant van de grens en jullie niet. Ja.
Ik snap wat dat betreft ook grenzen niet die niet goed gedefinieerd zijn. Daar word ik heel zenuwachtig van. Saudi-Arabië heeft er een paar met richting Oman en richting Jemen en zo. Ja. Die staan als stippellijntjes op de kaart ingetekend.
Ja.
Voor hier ergens zo'n beetje of zo.
Ja, weet je wat het is? Die grenzen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de grenzen in de Verenigde Staten, als je naar het westen gaat. Maar bijvoorbeeld ook Canada. Canada gaat naar het noorden, verdwijnt ook eigenlijk in het niets.
Ja.
Maar daaronder is het een lineaal werk. En dat is natuurlijk in het Midden-Oosten is dat ook gebeurd. Opgelegde grenzen die met een lineaal zijn getrokken. En wij in Europa zijn gewend dat die grenzen in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Maar eigenlijk zijn het allemaal afwijkingen op lineaal.
Ja, en in het Midden-Oosten spreken ze toch voor 90% natuurlijk gewoon Arabisch.
Daarom.
Cultureel gezien lijken ze heel erg op elkaar over hele grote afstanden.
Je zou zelfs het punt kunnen maken dat de grens zoals wij die kennen, met de nazistaat zoals wij die kennen, die dus al in de afgelopen eeuwen, sinds de middeleeuwen zich heeft ontwikkeld, dat eigenlijk puur Europees is. En dat we dat wel hebben geëxporteerd, dat idee. Dat is aangeslagen in de Verenigde Staten. Maar dat de andere delen van de wereld waar we het naartoe hebben geëxporteerd, waar ze dat hele idee van oorsprong ook helemaal niet kenden. Bijvoorbeeld omdat het alleen maar een woestijn was waar ze doorheen trokken.
Ja.
Ja, en dat wij toen gezegd hebben, ja, maar er moet wel een streep doorheen. Want anders weten we niet waar het ene land ophoudt en het andere begint.
En wat een ellende hebben we daarmee gebracht.
Ja.
Als we het over het Midden-Oosten hebben, te denken aan wat daar aan conflict is uitgevochten over stukjes zandbak.
Ja, maar grenzen die zijn toch altijd, dat hebben we net al vastgesteld.
Ja, nee, het zijn altijd conflict. Ellende. Maar we hebben dus die ellende ook nog geëxporteerd. Ja. Ook nog.
En dan zou je dus moeten zeggen, nu alle mensen in de wereld een broeder, we gaan alle grenzen opheffen. En dat was na de Tweede Wereldoorlog. Zag je dat ook? Er was een hele sterke Europese beweging. Waar jongelui die gewoon grensposten ontmantelden. Hè? Symbolisch. Die haalden gewoon de slagbomen weg.
En landen wilden samen. Hè? De Tsjechoslowakije en Polen hebben nog een plan gehad om samen te gaan.
De Benelux.
De Benelux natuurlijk.
Ja.
Ook eigenlijk nooit wat geworden.
Nee, dat was net, dat is eigenlijk te klein voor tafellaken en te groot voor.
Het was eigenlijk het oude Koninkrijk van Willem I, dat ze daarmee dat weer hadden opgetuigd.
Maar goed, het oude Koninkrijk van Willem I. Ik bedoel, als je echt wil lachen, dan moet je dus naar kijken wat er met het Weense congres gebeurde na de Napoleontische oorlogen. Want toen is Nederland dus toen ook min of meer van buitenaf
opgelegd hoe groot het moest worden.
Jullie worden allemaal nu bij elkaar gefeliciteerd.
Ja.
Ja, toen zeiden een stelletje Belgen, doen we toch maar niet.
En toen kregen we een stuk Maasoever erbij. Maar dan zover als je een kanon kon schieten.
Ja, dat was natuurlijk ook
prachtig geregeld.
Dat geldt ook voor de grens rond Maastricht. Dat is ook wel heel, heel goed te zien. Dat aan dat piemeltje wat naar beneden hangt, zeg maar, het eikeltje wat eronder zit. Dat is ook heel raar. Daar moet je maar eens opletten. Dat is een soort gekartelde grens. En dat ronde, dat gekartelde, dat komt dus door. Van nou, dan zetten we daar een kanon en dan komt die kogel zo ver naast de grens. Dat is, zo is die grens in Zuid-Limburg is daar ontstaan. Wat natuurlijk tegenwoordig belachelijk is.
Wat mij daar ook altijd opvalt is dat Nederland is daar hoger dan België. Nederland ligt vaak heuvelopwaarts, de grens. Ja, hè? En dan de Belgen die staan dan daar beneden in de vallei.
En dat zijn dan ook nog de Walen. Nee, je schrik je wezenloos als in.
Tenzij je weer in de voerstreek bent, als we het over grenzen hebben, taalgrenzen.
Ja, nou, daar schoten ze ook op elkaar. Ik kan me dat nog levendig herinneren dat daar een boerenfamilie was die later dan ook burgemeester is geworden daar. En dat er dan zo'n mars voorbij kwam van militante Vlamingen en dan hing er zo'n boer met een jachtgeweer uit het raam. Dus het is Noord-Ierland, maar dan heel klein.
Maar dan inderdaad weer aan de geul. Hè?
Ja, precies.
Rivier die een hoop ellende met zich heeft meegebracht. Als we even ietsje verder van huis kijken, verder van Nederland, heb jij in de wereld nog favoriete grenzen? Zijn er ook plekken waarvan je zegt van, daar wil ik nog eens heen, of daar ben ik geweest, of het spreekt me in ieder geval heel erg aan?
Ik ben een reiziger in de geest, zoals ik al zei eerder, dan fysiek. Want ik denk dat je dan meer meemaakt. Maar ik ben altijd eigenlijk toch wel, als het gaat om grenzen, ben ik altijd wel het meest geïnteresseerd geweest in grenzen die, waarvan je kunt zien, die zijn met de liniaal getrokken.
Ja.
Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat er dus afwijkingen in zitten. En dat vind ik het leukst.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan Jordanië richting Saoedi-Arabië, waar je Churchill's hiccup hebt. Churchill die de grens zou hebben getrokken, maar een whisky had gedronken. En dan zit er op een gegeven moment een soort hapje uit, een soort driehoek vormt zich dan. En dan zeggen ze dat, ja, daar schoot hij uit op dat hij, hij boerde wat van zo'n whisky op. Ja. En hey, daar ging de
grens. Daarom zijn die afwijkingen zo interessant. Omdat er bijna altijd wel een verhaal bij zit. En dat verhaal is dan meestal ook wel verzonnen, hoor. Dat Churchill,
nee, het is waarschijnlijk is het onzin, maar er zal wel wat zijn gebeurd met een waterput of een olieput of weet ik veel wat voor put.
Als je daarin duikt, dan vind je dat natuurlijk altijd wel wat. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel.
Maar wat vind jij de mooiste? Is er eentje waarvan je zegt, nou, dat is wel mijn favoriet?
Nou, ik denk dat de oude grens tussen de DDR en West-Duitsland is.
Oh, dat is een opmerkelijke. Ja. Een reliquiegrens. Ja, dat woord heb ik ook net geleerd toen ik mij voorbereidde op deze podcast.
Ja, het is de nazistaat. Het verhaal van het ontstaan van Duitsland. Uit een heleboel kleine staatjes waarvan Pruisen dan en Beieren de grootste waren. En tot die eenheidsstaat, wat Bismarck voor elkaar heeft gekregen in 1871. Het is zo jong als land eigenlijk. Als je kijkt op de wereldgeschiedenis, is het nu niks. Mm-hmm. Even terzijde, het Duitsland über alles. Dat wil niet zeggen dat Duitsland de hele wereld moet veroveren. Het idee achter de tekst Duitsland über alles was, je moet niet naar je eigen kleine koninkrijkje kijken. Je moet kijken naar Duitsland als geheel. Maar goed, het even terzijde.
Okay.
Berlijn is natuurlijk een stad die die zit onder de geschiedenis. Je zit ergens en je ziet de kogelgaten van de Russen nog zitten.
Ja. Ja, dus de laag op laag op laag in die stad.
Ja, en dan vooral de moderne geschiedenis natuurlijk. Ja. Hè? Want Berlijn stelde natuurlijk, toen wij hier nog groots waren, niks voor. Maar uiteindelijk is, vooral natuurlijk sinds het Duitse Rijk werd gesticht, is natuurlijk wel een stad van allure geworden. En waar heel veel geschiedenis is. En je loopt daar dus in, wat mij betreft, in een museum rond, een levend museum rond. En waarom ik dus die grens en dus de muur zo interessant vind en vond, is dat ik daarmee ben opgegroeid. Ik ben van 1960 en in 1961 werd de muur gebouwd. En ik weet nog dat mijn moeder pakketten met levensmiddelen naar Oost-Berlijn stuurde, omdat daar kennissen van ons zaten. Ik ben opgegroeid in Noordwijk aan Zee en wij hadden altijd Duitse zien we met frühstück hadden we altijd. We hadden Duitsers in huis in de zomer. Ja. En die muur, die was er altijd. Dus naarmate ik opgroeide, was die muur er altijd als een gegeven. En dan ga je nu naar Berlijn en dan rij je met de trein en dan kan je dus de grens tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland kun je niet eens meer zien. Vroeger was dat één groot sperrgebied en hadden ze dus van die zelfschietende machinegeweren en mijnenvelden. En dat is allemaal eigenlijk min of meer verdwenen. En dan kom je in Berlijn zelf en dan loop je dus onder de Brandenburger Tor door met het besef dat je hele leven dat nooit heeft gekund.
Daar zat de muur net achter, hè? Of net voor, even vanuit welke kant je kijkt.
Ja, en dan loop je dus over Unter den Linden. Nou, dat was vroeger dus Oost-Duitsland. En dan zie je een enorm gebouw, dat is de Russische ambassade. Ja, dat is gewoon wat je hele leven hebt meegekregen. En dan als een soort van ubergrens eigenlijk, die muur. Want de grens, hè? Ja, goed, die grenzen kende ik natuurlijk vroeger van de grensovergangen. En 99 van de 100 keer werd je doorgewoven. En die ene keer dat dan zo'n douanier dacht, vond jij ook eventjes aan, dan was paspoort en dat was klaar. Maar daar kregen we alleen maar voor verhalen te horen, ook van mensen die er geweest waren, dat je dus verdomd moest uitkijken.
Oh ja, ja, in kantoortjes. En dan was je rustig 3 uur verder voordat ze je doorlieten.
Precies, maar niet alleen dat. Dat je dus echt ook uit moest kijken. Want toen ik op de middelbare school zat, was er een schoolklas die ging op schoolreisje naar Berlijn, West en Oost. En toen kwamen ze in Oost-Berlijn aan. Dat was verdeeld genoegen. Mm. En toen wilden ze weer terug en toen bleek dus dat er iets mis was met de uitreispapieren. Ja, en dan kan je dat verhaal vertellen als anekdote, maar dat was eng. Want je was echt opgevoed met het idee van die grens.
Ja, dat was een snoeiharde grens. Ja. En als je eenmaal aan de verkeerde kant zat, moest je maar hopen dat je weer terugkwam.
Juist. En dus dat was echt eng. En dat is, als je dat niet hebt meegemaakt, kun je dat bijna niet meer voorstellen. Maar dat was gewoon natuurlijk het. Er zijn de beelden nog van dat tanks Amerikaanse en Sovjet-tanks daar gewoon bij Checkpoint Charlie tegenover elkaar staan. Dat is gewoon het focuspunt van die hele Koude Oorlog geweest, waar ik mee groot ben geworden. En ik weet nog wel dat de muur viel. En toen was mijn echtgenote, die was aan het werk. En ik zie dat op de tv. Ik kon het niet geloven. Dat iets wat zo in je hoofd zat, want dat is er altijd, dat gewoon binnen een paar dagen gewoon weg was. Dus ik heb haar gewoon op haar werk gebeld. Want ze werkte 's avonds. Zeg, je moet even
de tv. Zet nu de tv aan.
Ja. Je gelooft het niet. En later ben ik dus, want de Duitsers die zijn heel goed in het omgaan met hun eigen geschiedenis. Dus er kwamen een soort van 3,000, 4,000, 5,000 documentaires over, de DDR en wat er daarmee is gebeurd. Ja, en als je dat dan leest over hoe dat toen gegaan is en dat er dus dat de hele Oost-Duitse staat gewoon weg was.
Binnen echt no time, hè?
Ja.
Opmerkelijk snel hoe dat is gegaan.
Heel snel. En ik zag laatst ook weer beelden dat in Dresden, dat een stelletje mensen in de binnenstad dachten van ja, maar zo meteen komen de Westerse kapitalisten. Want die hadden ook zo'n idee natuurlijk. Kijk uit. En die hebben toen gewoon een heel groot, die hebben echt letterlijk hebben ze een witkwast gepakt. En die witkwast zijn ze gewoon over straat gegaan. Hebben ze die om de wijk heen getrokken. En toen hebben ze daar gewoon een eigen staat uitgeroepen. En dat hebben ze alleen maar gedaan omdat ze bang waren voor Westerse speculanten.
Dat er een McDonald's zou komen waarschijnlijk.
Ja, of dat hun huizen zouden worden gekocht en zij eruit gedonderd zouden worden. En dat dus de huur omhoog konden. Dat soort dingen.
Ja, de ene grens was verdwenen. Zij maakten hun eigen grens.
En toen kwam de VOPO's kwamen langs. De gevreesde politie. En er staat een verslaggever van de televisie. En die houdt een microfoon onder de neus van een van die agenten. En zei, wat vindt u er eigenlijk van? En die agent die kijkt ernaar en die zegt van, boh.
Misschien wonen die er zelf.
Dat zou zo maar kunnen, ja. Maar dat hele idee dat je had verhad is een DDR. En de volkspolitie, ja, dat was het. Kijk uit. En ja, dan blijkt dat ineens helemaal weg. Heel veel.
Maar dat is dus ook zo magisch aan grenzen. Ja. Ze kunnen ook ineens verdwijnen.
Ja.
Gevreesde grenzen, lang over gevochten. Ik was deze zomer in Noord-Italië. Liep op een gegeven moment op de Monte Baldo. En kwam een oude grenssteen tegen van Oostenrijk-Hongarije. Het oude Habsburgse Rijk. Ja. Met daaromheen de loopgraven van de Italianen en aan een eindje verderop de loopgraven van de Oostenrijk-Hongaren. En ja, dat was enorm belangrijk. Ze hebben elkaar daar absoluut afgemaakt.
In Noord-Frankrijk en Vlaanderen, maar daar.
Ja, daar was het ook erg.
Vreselijk.
Ja, daar zijn monumenten opgericht. Daar liggen dan duizenden mensen onder begraven, heb ik gezien.
Dus je kunt dan die grens wel verleggen. En dan zie je dus hoe lang dat geleden is dat die grens verlegd werd. En dat er nog steeds volk rondloopt. Wat dat gewoon nog steeds niet accepteert. En dat is hier waar we nu zijn in Deventer ook zo. Want Deventer heeft in de loop der jaren, de afgelopen 20, 30 jaar, hebben ze dus een aantal gemeentes om ons heen geannexeerd. Ja. En wij woonden hier net 25 jaar geleden. En ik dacht van, joh, ik ga even de omgeving verkennen op mijn fiets. Dus ik fiets een beetje hier rond in de omgeving. Mooi, de IJssel, prachtig, veel bossen, et cetera. En op een gegeven moment dacht ik, waar ben ik? Het was nog voor de tijd dat je zo'n ding op je telefoon had. Dus ik schiet er voorbij een lopende man aan. En ik vraag, mag ik het vragen? Ja, zeker. Hoe kom ik in Deventer? En hij zegt tegen mij, wat moet je in Deventer? De hele verhaal kreeg ik over me heen. Hoe zij dus door Deventer waren gepiepeld en dat het schande was en dit en dat.
Ja, had je moeten zeggen, ik ga naar Deventer om een paar ramen in te gooien.
Ja, dat was beter geweest, ja. Maar goed, ze hebben wraak genomen. Want zij hebben dus hun eigen politieke partijen. Die beheersen nu de gemeenteraad. Want zij stemmen allemaal trouw op die partijen. En de laatste waar ik vandaan kom, Noordwijk, is gefuseerd met Noordwijk en Hout. En Noordwijk is groter, maar de gemeenteraad wordt beheerst door die ene partij uit Noordwijk en Hout. Dat is de allergrootste.
Ik wil het nog over één ding hebben met je. En ik heb nog een vaste vraag die ik altijd als allerlaatste stel aan alle mensen die ik spreek in het kader van deze podcast. De herwaardering van de grens die op het ogenblik bezig is. Er zijn politieke partijen, meestal aan de rechterkant van het spectrum, die zeggen van de grenzen moeten eigenlijk terug en eigenlijk moeten ze dan ook maar gelijk dicht.
Ja.
Ik vraag me dan altijd af, hoe zie je dat voor je? En heb je enig idee hoeveel files er zouden komen te staan ten zuiden van Breda? Er is een soort herwaardering. Er worden ook aan allerlei grenzen nu muren gebouwd door staten. Mm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Een echte grens zoals vroeger met een meneer met een pet en laat je paspoort zien.
Ik denk niet dat de wereld verandert daarvoor te ingrijpend en te snel. Want ons leven is globaal geworden. Dat hebben we vaak niet eens zelf in de gaten. Maar het is wel zo. Omdat de belangrijkste dingen waar we gebruik van maken, is niet alleen dat er in Nederland. Nederland heeft heel veel buitenland. Dus we zijn afhankelijk van die buitenlanden. Als het gaat om bijvoorbeeld de import alleen al van olie en gas. Kijk maar wat er nu met de benzineprijzen gebeurt. Maar we hebben ook onze Facebook nodig en onze WhatsApp en onze Instagram. Dat is allemaal globaal. En als je dan wil terugtrekken op je eigen terpje, ja, dan hou je in de wereld van vandaag helemaal niks meer over.
Nee.
Ik zie niet hoe je dat praktisch zou kunnen doen. Maar aan de andere kant denk ik dat het absoluut geen kwaad kan om toch rekening te houden puur met het feit, want dat zie je nu in Duitsland ook, dat Merkel zegt weer Schaffendas en die zegt 2 jaar later, oh nee, toch niet.
Foutje bedankt.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel zo, dat zij de Duitsers heeft opgezadeld met een probleem wat die Duitsers in hun eigen dorpen, steden en wijken mogen gaan oplossen. En dan kan je wel zeggen, ja, maar kijk, die Duitse dorpen waar dan alleen maar Duitsers wonen, dat kan toch niet. En, daar moet een nodige steltje buitenlanders bij. En dan, maar ja, in de praktijk is gewoon veel weerbarstiger, denk ik. Het hele idee dat het allemaal mensen zijn die heel erg mee willen werken, positief het leven staan, et cetera. Ja, dat is natuurlijk leuk bedacht, maar het is natuurlijk gewoon een doorsnee, net zoals als je in Nederland bij elkaar zet, dat het ook allemaal een doorsnee bevolking is met leuke mensen en met minder leuke mensen.
Zie je wat dat betreft een herwaardering van grenzen ervan komen nu?
Nee, ik denk dat het niet kan. Ik denk dat het puur onmogelijk is. Ik ben opgegroeid met die grenzen, maar mijn kinderen, die zijn 24, die reizen de hele wereld over. En voor hen is het al vrij absurd als ze naar de Verenigde Staten vliegen, dat ze dan ineens een douanier tegenkomen, want zijn ze helemaal niet gewend.
Laatste vraag die ik iedereen stel in deze podcast. Ik kan je aanbieden een reisje in de teletijdmachine van professor Barrabas. Dus je kan naar een coördinaat in ruimte en tijd. Met andere woorden, je kan naar een plek, naar een locatie en je kan naar een jaar. Je kan maar 1 keer. Ja. Waar mogen we jou heen vervoeren?
Nou, ik denk dat het ergens, in de toekomst is, een paar honderd jaar.
In de toekomst?
Ja.
En dan een plaats nog waarvan je denkt, ik ben heel benieuwd hoe daarmee gaat aflopen in 2400?
Ja, ik denk maar waar ik nu ben.
Deventer 2400, ja, daar wil je heen.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Want dan kan ik waarschijnlijk ook van daaruit kan ik zien hoe het in de rest van de wereld gaat. En een van de redenen is dat ik zei niet voor niks, ik reis in de geest en dat is lekker veilig. Maar stel nou voor dat ik zeg, spannende tijd. Laten we zeggen, de Kozakken komen Nederland binnen, hè, na de Napoleontische bezetting. Een spannende tijd, hè? Of 1848. 1848, Thorbecke die de grondwet ontwerpt en de koning de macht afneemt. Spannende tijd, hartstikke leuk. Of in de kroeg zitten met Multatuli, nou misschien niet zo geslaagd.
Die schijnt helemaal niet zo leuk te zijn geweest. Ja,
never meet your heroes. Nee. Maar goed, dan kan je dus allemaal dingen bedenken. Maar als ik, laten we zeggen, dan een week daar zou moeten verblijven, is de kans dat ik de cholera krijg of iets dergelijks, het niet overleeft, redelijk groot. Dus ik ben het liefst
Zo had ik er nog niet eens tegen aangekeken. Cholera. Ja.
Daar lees ik dan wel over. En ik ben liefst ergens waar ze een beetje goede gezondheidszorg hebben. Met goed geoutilleerde ziekenhuizen, waar ze dus allerlei aandoeningetjes, waar je nu dus een antibiotica kuurtje voor krijgt. Dus in ieder geval na 1945, dat je dat in ieder geval dan overleeft. In plaats van dat je binnen 2 dagen dood bent.
Dan sturen we jou naar Deventer 2400. Ja. Moet je wel beloven dat je even het archief induikt en vertelt wat dan de lottogetallen van volgende week zijn. Kunnen we het allebei nog van profiteren.
Ja, dan krijgen we dat enorme verhaal weer van, kan dat eigenlijk wel? En blijf fantasie gelukkig.
Enno, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit ontzettend leuke gesprek over grenzen. Dit was Tijdreizigers, de podcast over niet bestaande staten, afgelegen eilanden, opmerkelijke historie.